Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 46 en daarvan het eerste vers: God is een toevlucht voor de zijnen, het eerste van 46. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 147 en daarvan het zevende vers. Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken en zegent in uw land uw kinderen. Hij doet geen krijg uw wasdom hinderen, hij deelt de liefelijke vrede zelfs aan uw verste grenzen mede. Met vette tarwe wil hij u spijzen en kronen met zijn gunst bewijzen. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord Rut 2, de versen 1 tot en met 13, waarvan de versen 4 tot en met 13 de tekst voor de prediking zijn.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man geweldig van vermogen, van het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boas. En Rut, de Moabitische, zeide tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achter dien in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zeide tot haar, ga heen, mijn dochter. Zo ging zij heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. En haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam van Bethlehem en zeide tot de maaiers, de Heere zij met u lieden. En zij zeide tot hem, de Heere zegene u. Daarna zeide Boas tot zijn jongen, die over de maaiers gezet was, wiens is deze jonge vrouw? En de jongen, die over de maaiers gezet was, antwoordde en zeide, deze is de Moabitische jonge vrouw, die met Naomi wedergekomen is uit de velden van Moab. En zij heeft gezegd, laat mij toch oplezen en aren bij de garven verzamelen achter de maaiers. Zo is zij gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. Toen zei de Boas tot Rut: hoort gij niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld om op te lezen. Ook zult gij van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen, en gij zult achter haar lieden gaan. Heb ik de jongens niet geboden dat men u niet aanroere? Als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde. En zij zeide tot hem: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, dat ik een vreemde ben? En Boas antwoordde en zeide tot haar: het is mij wel aangezegd alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na de dood van uw man, en hebt uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten, en zijt heen gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kende. De Heere vergelde u uw daad, en uw loon zij volkomen van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt, om toevlucht te nemen. En zij zeide: laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt, en terwijl gij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk één uw dienstmaagden.
In onze voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie van Wingerden, die ook in ons midden is om rouw in de kerk te brengen. En ook de rouwdragende familie van Haafden. De oma van zuster van Haafden is overleden en gisteren begraven. We denken aan de zieken. In het bijzonder broeder T. Boy, die een gezwel heeft bij zijn endeldarm. In de hoop dat het misschien nog weggehaald kan worden. Er zijn ook zorgen bij de familie Hogeboom Kok. Broeder Hogeboom moest vanwege psychische klachten opgenomen worden in het Antonius Binnenweg Rotterdam. En dankzegging is er dat er in het gezin van de familie Molenaar Benschop een dochter en een zusje geboren is. Zoeken we het aangezicht van de Heer gemeenschappelijk gebed. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht, Heere, na een veel bewogen week achter de rug te hebben, dat we samen bij het graf hebben gestaan van Ewout. En Heere, waar kunnen we dan beter zijn als in uw huis? Want uw woord noemt uw huis het huis der vertroosting. En wij bidden u of gij dat ook daadwerkelijk wil geven. Dat wij toch mogen leren wat Boas ook van Rut zei. Dat zij de toevlucht heeft genomen onder de vleugelen van de God van Israël. En wij bidden u of gij ons allen dat wil leren. Want het leven der genade bestaat er uit twee woordjes. Nood en uitkomst. En Heere, wij bidden u of gij tot de nood in ons leven wilt opbinden van onze onsterfelijke zielen, opdat wij vanuit die nood de toevlucht mogen nemen tot die God, wiens vleugelen uitgebreid zijn om arme zondaren welkom te heten. En wij bidden u voor deze rouwdragende familie, in het bijzonder ook Cornelia die in ons midden is. Och, geef toch, Heere, dat zij mag ervaren, juist vanuit de geschiedenis die vanmorgen aan de orde is, dat er een betere man is die te krijgen is, en dat is u de Heere, hoewel wij echt onze eigen man mogen missen en niet kunnen missen als het gaat om het vlees. Want, Heere, u weet wat dat is, en ook als het gaat om onze lieve zoon en broer. O, wij bidden u ook voor de familie, of gij hen wilt sterken en schragen op hun wankelende voeten. Want wat komt er toch een moeilijke tijd, wanneer het gemis ingeleefd gaat worden, En wat hebben ze dan uw kracht en bijstand in alles, o zo nodig. Maar u hebt die kracht en die bijstand ook beloofd, Heere. En leer hen toch te pleiten op uw belofte. Leer hen toch door het geloof u heilig lastig te vallen. Om in alles, niet alleen voor tijd, maar ook voor eeuwigheid, uw zegen te begeren. En dan dragen we ook de familie van Haaften aan u op. Gisteren hebben ze bij het graf gestaan van hun oude oma. Heere, u weet ook hoeveel zorg zij besteed hebben aan hun oma. En wij bidden van u, nu de lege plaats er is van oma en opa, of gij toch ook daarin wilt die plaats komen te vervullen met uw troost en met uw bijstand. En heilig deze roepstem ook aan onze harten, want hoe oud ze ook geworden is, toch is het maar heel betrekkelijk in het licht van de nimmer eindigende eeuwigheid. En geef dat die eeuwigheid op ons hart gebonden mag worden, opdat wij deze dag mogen beschouwen als een bijzondere dag, namelijk de dag der zaligheid, de dag van het liefelijke heden der genade. Breng ons dan allen toch op de akker van Boas vandaag. En geef dat uw knecht als een maaier mag zijn, die ook een graankorrel laat vallen voor een arme zoekende Rut. Dat er ook zulke zoekende Rutten in ons midden mogen zijn, die leren wat het is om te bukken en te buigen en daarop te rapen van de akker der genade, dat evangelieveld, dat zo ruim is in haar aanbieding voor een arm en een verloren zondaar. En heren, dan zijn er ook zorgen in het gezin van de familie Hogeboomkok. We dragen ze in het bijzonder aan u op, onze broeder die opgenomen is. Heren, wilt u geven dat de rust hem goed mag doen en dat hij ook behandeld zal kunnen worden. Gedenk ook onze zuster die dit ook mee moet dragen, die de komende week ook wat rust elders zal zoeken. Wilt u ook met haar optrekken en sterk haar en haar man in deze weg van beproeving. En dat zij mogen ervaren, mijn oog zal op u zijn. Zo zijn er ook zorgen in het leven van onze broeder Boy. Heere, u weet dat hij dikwijls zorgen heeft gehad in zijn lichaam. Allerlei onderzoekingen heeft hij gehad. En nu blijkt, Heere, dat er een gezwel is. En wij bidden u, nu toch de doktoren gezegd hebben dat ze misschien nog dat gezwel wel weg kunnen halen, of gij die weg wilt zegenen, zodat het ook mag lukken. Maar bovenal dat deze roepstem geheiligd mag worden aan zijn hart. Want Heer, hoe dikwijls is er niet geschud aan zijn leven en aan zijn lichaam. En nu het nog genadetijd is, Heere, wij bidden u, wilt gij dan het woord van u indragen in zijn hart, opdat hij tot waarachtige bekering mag komen. Er is blijdschap in de gemeente, in de kring van het gezin van de familie Molenaar Benschop. U hebt hen weer een dochtertje toevertrouwd, een zusje. Hartelijk dank ervoor dat alles zo goed mocht gaan. En wilt u de moeder ook sterken, zodat ze haar taak weer op kan pakken in het midden van haar gezin. En breid gij uw vleugelen uit over dat gezin, opdat het gezin gestempeld mag worden door de vrezen des Heren. Heere, sterk uw dienstknecht vandaag in de bediening van het woord. En wilt gij ons allen uw zegen schenken, uit uw volheid, Heere. Gij zijt de meerdere Boas. Openbaart u zichzelf toch op de akker van u, o Heere, aan een arm en een verloren zondaar. Heere, wilt u daartoe uw dienstknecht gebruiken? En dit alles vragen wij u, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 132 en daarvan de versen 5, 6, 9 en 10. Vers 5, wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. En vers 6, bekleed o hoogste majesteit uw priesters met gerechtigheid. En 9, want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. En 10, ik zal Sion, ik zal der armen spijs, hier zegenen op de ruimste wijze. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Godsbergen. Uw oordeel grondloos, gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van welus maakt. Hier elk in liefde dronken. Tweede vers van Psalm 36 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, Paulus die schrijft in Efeze 5 dat het huwelijk een beeld is van Christus en zijn gemeente. En dat is ook de roeping van elk huwelijk, om daar iets van te laten zien. En in het boekje Rut gaat het uiteindelijk ook om het huwelijk. Het huwelijk dat gesloten zal worden tussen Boas en tussen Rut. En de vorige keer hebben wij gezien dat door Gods voorzienigheid Rut op de akker van Boas terechtkomt. Vanuit Boas, vanuit Rut gezien, was dat toevallig. Want er staat inderdaad, bij geval viel haar een deel van de akker van Boas, maar dat was Gods leiding in haar leven. Zij ontleende dat recht, zo hebben wij gehoord, aan Gods goede wetten. Omdat zij arm was, een weduwe en een vreemdeling. En daartegenover hebben wij gehoord dat Boas een bloedvriend is, een man geweldig van vermogen en bovendien ook nog de losser. En die twee die moeten nu bij elkaar gebracht worden, gemeente, en dat is geestelijk ook zo. En in Gods woord wordt dat de lokkingstijd genoemd, naar het woord van Hosea 2 vers 13. En ziet, ik zal haar lokken en haar voeren in de woestijn en spreken naar haar hart. En onze tekst vraagt dan de aandacht voor het volgende, geliefden. Hoe Boas en Rut elkaar ontmoeten. Dat schrijven we boven de prediking. Boas en Rut ontmoeten elkaar. Twee gedachten. We staan stil bij Boas ziet Rut. Dat zijn de versen 4 tot en met 7. En het ten tweede, Boas spreekt Rut. En dat zijn de versen 8 tot en met 13. Boas en Rut ontmoeten elkaar. Boas ziet Rut en Boas spreekt Rut. En zie, zo begint onze tekst. Die woordjes die vragen onze aandacht. Er gebeurt iets opmerkelijks. En zie, Boas kwam van Bethlehem. Dat is op zichzelf al mooi om daar eens een ogenblikje bij stil te staan, geliefden, dat dat hier staat. Bethlehem, al eerder kwam Bethlehem ter sprake, waar Naomi en haar familie vandaan kwam, waar ze naartoe teruggekeerd waren. En zie, Boas kwam van Bethlehem. Bethlehem is een plaats, jongens en meisjes, die voor jullie niet onbekend is. Dat is een plaats die een belangrijke geplaatst is geworden in de heilsgeschiedenis. Wij lezen van Bethlehem voor het eerst wanneer Rachel sterft en Jacob zijn vrouw Rachel begraaft in Bethlehem. Wij lezen vervolgens in Richteren hoe daar Micha een eigenwillige huisgodsdienst erop nahoudt, een afgodsbeeld daar in zijn huis neemt en een priester in dienst neemt. Dus ook in Bethlehem was sprake van afval. En voor de derde keer lezen we dan van Bethlehem in Rut. Later wordt Bethlehem genoemd als de plaats waar de Heer Jezus geboren wordt. Boas die gaat naar zijn akker toe. Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Nu buiten Bethlehem liggen de landerijen van de verschillende eigenaars. En deze landerijen waren verdeeld in diverse akkers. Die akkers waren afgebakend door stenen. Niet door stenen muurtjes, maar door palen. En die palen die lieten dan duidelijk zien, dit is het stuk van die En dat is het stuk van die. En zo gaat Boas ook naar zijn deel toe om daar controle uit te oefenen. En als hij daar dan aankomt, dan groet hij zijn werkers op de akker met de woorden: de Heere zegene zij met u lieden. Een hele gewone, gebruikelijke groet voor die dagen, gemeente, waarin hij de wens uitspreekt dat de Heere aanwezig is op zijn akker. En van de kant van de werkers groeten de werkers Boas terug met de woorden: de Heere zegene u. De verteller van Rut 2 wil daarmee de sfeer op de akker aanduiden. Daar was liefde, wederzijdse liefde tot elkaar. En zo is het ook op de akker van de meerdere Boas, de Heer Jezus Christus, geliefden. Daar geldt het van wat de dichter zingt: waar liefde woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. Daar hebben zijn werkers, zijn arbeiders op die akker een betrekking op die meerdere Boas. En wederzijds, zowel die meerdere Boas, de koning van de kerk, als Gods knechten zoeken het belang van die akker. Paulus gebruikt later ook dat beeld. Hij zegt het in 1 Korinthe 3 vers 6 tot en met 9. Gods akkerwerk zijt gij. En dan doelt hij op de gemeente. En wij zijn Gods medearbeiders. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God zal de wasdom geven. En dat was ook de sfeer op de akker van Boas. En als Boas daar aangekomen is, gemeente, dan valt zijn oog op Rut. En dan vraagt hij aan de jonge stater, en dat wil hier zeggen degene die opzicht heeft over de maaiers en over de pinsters: wiens is deze jonge vrouw? Voor de collectief denkende Oosterse mens was dat helemaal geen vreemde vraag. Een hele gewone vraag. De Oosterse mens denkt namelijk in groepen. En hij weet welke groep hij aan zal treffen op de akker. En dan ziet hij iemand die hij niet kent. En hij vraagt het dan ook: wiens? Dat betekent van wie? Van wie is die jonge vrouw? Wie is haar man? Uit welk gezin komt ze? Of wie is haar bezitter? En hij duidt haar aan als een jonge vrouw. Met andere woorden, Rut was dus een jonge weduwe. Hij herkent haar dus niet als een van zijn binsters die achter de maaiers aanlopen, jongens en meisjes, en de halmen die gemaaid worden bij elkaar bundelen en met een touw vastbinden en rechtop neerzetten op zijn akker. Zij is een arenraapster. En dan geeft de jonge antwoord en vertelt aan Boas wat hij weet van Rut. Dat lezen we in vers 6. En de jongen die over de maaiers gezet was, antwoordde en zeide: deze is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi wedergekomen is uit de velden van Moab. En in de grondtekst wordt vooral de nadruk gelegd dat de jongen zegt: deze is de Moabitische. De Moabitische. Dus een vreemdeling. En dan wordt er al een link gelegd, gemeente, naar vers 11. In vers 11 blijkt dat Boas toch al het een en ander weet van Rut. En Boas heeft Rut nog niet gezien. Maar als hij hoort dat zij de Moabitische is, dan gaat er, en dan zeg ik maar heel eenvoudig, bij hem een lichtje op. Van: oh, dan moet zij dat zijn. Dan moet zij dat zijn. De Moabitische. En wij weten uit de vorige keren dat er in Gods woord geen beloften staan voor de Moabieten. God had gezegd: de Moabieten zullen in mijn huis niet komen. Die horen niet bij dat verbondsvolk. Maar toch is zij hier al aan het rapen. als een arme, als een buitenstaander, als een weduwe op de akker van Boas. Nee, daar vindt ze zichzelf niet te groot voor en te hoog. Als een nederige, als een bedelares. Bukt zij en buigt zij hier op de akker van Boas. En dan gaat de jongen zeggen hoe ze op de akker van Boas terechtgekomen is. Dat hebben we de vorige keer nog niet gehoord, gemeente. Maar de jongen vertelt dat in vers 7. En zij heeft gezegd, laat mij toch oplezen en aren bij de garven verzamelen achter de maaiers. Dus dat heeft ze gezegd. En dat lijkt alsof ze hetzelfde zegt. Maar dat woordje en wat ertussen staat, dat is belangrijk, gemeente. Laat mij toch oplezen en ook nog aren bij de garven verzamelen achter de maaiers. Dat oplezen, dat mocht ze. Zij had daar een zeker recht toe, vanuit die wetten van Mozes. De hoeken van de akker waren daarvoor bestemd, gemeente. Maar dat andere, daarvoor moest ze toestemming krijgen van de Heer van de akker. Dat mocht ze niet. Wat is dat andere dan? Dat andere is dat zij tussen de garven ook achter de maaiers zou mogen oprapen. Dus bij die staande halmen, weet u wel, daar mocht ze zomaar niet tussen lopen. En dat had ze wel gevraagd. En dan staat er, zo is zij gekomen. Ze is gekomen naar de akker. Ze is gaan rapen. En heeft gestaan van des morgens af tot nu toe. En dat wat hier staat, dat ze gestaan heeft, dat betekent dit, gemeente. En tot nu toe staat ze nog steeds te wachten op een antwoord. Of zij ook tussen die garven mag verzamelen. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Uiteraard, jongens en meisjes, betekent dat niet dat ze de hele dag daar gestaan heeft. Want ze is ondertussen bezig met dat oplezen. Maar ik zie me dat zo voor me, dat Rut af en toe daar zo staat. In de hoop van, zal ik toestemming krijgen? Zal de Heer van de akker vandaag nog komen? Zullen de jongens dat voor mij vragen? Of ik daar tussen die garven ook mag rapen? Want daar ligt zoveel. En dan staat er. En nu is haar te huis blijven weinig. Dat kan betekenen dat ze af en toe eens even naar huis toe gaat. Naar Naomi. Maar de meeste uitleggers die kiezen voor de uitleg. Dat er op de akker een soort hut stond, een verplaatsbare hut, waar iedereen even mocht uitrusten of even wat schaduw mocht zoeken onder de hete zon. En de knecht die zegt hier, haar huis blijven is weinig. Dat wil dus zeggen, zelden gaat zij onder het afdak zitten en ze is constant bezig met rapen. Dus dat verneemt Boas over Rut, geliefden. Ach, gemeente, meer dan Boas is Christus. Hij heeft niet van nodig dat hij op de hoogte gebracht wordt van degene die op zijn akker terechtkomen. Hij is de meerdere Boas en van hem kan gezegd worden, en hij kwam van Bethlehem. Wanneer de meerdere Boas zich gaat openbaren aan een arme, zoekende Rut, geliefden, dan komt hij van Bethlehem. Hier zien wij het adventslicht al door schemeren op de akker van Boas, geliefden, want we moeten daar niet overheen lezen. Want als we daar geen diepere betekenis aan geven, dan blijft het een mooi verhaal. Maar het gaat natuurlijk om de Christus. Op elke bladzijde treffen wij Christus aan in de schrift, geliefden. Luther die zegt, elke bladzijde is als een noot die gekraakt moet worden. En wanneer de pit eruit gehaald wordt, dan zal Christus tevoorschijn komen. O, hoe is Christus niet naar de hemel neergedaald en daar heeft Hij ons vlees en bloed aangenomen, om daar als het brood des levens neergelegd wordt in het broodhuis, in Bethlehem, om zo geopenbaard te worden aan arme verloren zondaren. En u weet, Christus al van eeuwigheid af, gemeente, wie zijn bruid is, zijn bruidsgemeente. Want in de stilte van de eeuwigheid heeft Hij zich al verenigd met zijn bruidskerk. Maar nu zal Hij er zelf zorg voor dragen dat in de tijd die bruidsgemeente getrokken wordt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dat die getrokken zal worden met de koorden van de eeuwige liefde des Vaders, zodat die twee bij elkaar gebracht zullen worden. Hij kent ze bij name, terwijl zij Hem nog niet kennen. Kent Hij ze wel? Hij ziet hen. Hij ziet degene die de zijnen zijn, geliefden. En Hij zal ze ook lokken en voeren naar Hem toe. Hij zal zijn stem laten horen, geliefden. Hij verneemt van hun werkzaamheden, van hun ijver, van hun gebed. Hij weet precies wat zij gevraagd hebben. En daarom, gemeente, een vraag ter toepassing. Hoe bent u nou vanmorgen naar Gods huis gegaan? Heb je nou in de eenzaamheid ook een gebed gedaan? En gezegd, o Heere, nou ga ik naar de akker van Boas, want dat zeggen ze. Dat hier in Gods huis onder de bediening van het evangelie de maaiers zijn. En die laten graankorrels, halmen soms achter, die vergeten ze. Of er is een hoek van de akker. En ik ben ook zo'n arme tobber, ik heb in mezelf niks. En als u mij niet onderhoudt, heren, dan is het omkomen. Ik ben ook een vreemdeling, een buitenstaander, een weduwe, die niet weet waar die het zoeken moet en dan in geestelijk opzicht. Zou er vanmorgen toch ook weer iets van de akker aan mij geschonken mogen worden. Een woordje waar ik op leven kan. Waar ik weer kracht uit, waar ik moed uit mag putten. Maar Heer, ik besef dat er meer moet zijn. Och, Heere, zou ik ook tussen die garven mogen lopen. Want die scharen zich niet bij het volk van God, geliefde. Maar die zijn wel jaloers op het volk van God. En wanneer ze de gelegenheid krijgen, dan zullen ze dat zeker ook de Heere voorleggen. Want ze weten dat ze niet uit eigen beweging zomaar tussen die garven kunnen gaan rapen. Want daar horen de maaiers en de binsters. Daar hoort het echte volk van God. Nee, daar horen zij niet bij. Maar ze kunnen het ook niet meer uithouden in Moab, gemeente. En dat maakt hun positie voor hun eigen waarneming zo kwetsbaar. Maar aan de andere kant is er toch een sterke betrekking gekomen. En daarom verstaan ze dat zo. Ze gaan niet verder dan wat de belofte hen aanreikt. Op de hoeken van de akker, daar moet je zijn. Maar daartussen die garven, daar ja, daar horen ze. Ja, gemeente, en die zullen gelokt worden en die zullen Boas horen spreken. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Boas spreekt tot Rut. Want dat lezen we in vers 8 en 9. En toen zeide Boas tot Rut, hoort gij niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld om op te lezen, ook zult gij van hier niet weggaan. Maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. Let er eens op, gemeente, wat hier Boas tegen Rut gaat zeggen. Allereerst de aanspreektitel. Mijn dochter. Ze zal opgekeken hebben. Wat is dat een wonderlijke aanspraak. Dat is een aanspraak die ze zeker niet verwacht had. Een aanspraak waarin Boas iets laat zien. Hoe hij haar ziet. Namelijk als een van de dochteren en de zonen van Israël. O, zeker, zij zal zichzelf daar niet onder durven te scharen, geliefde. Maar zo spreekt Boas toch Rut aan. Boas is ouder dan Rut. En dan zegt hij, hoort. En dat woordje dat vraagt nadrukkelijk de aandacht van Rut. En wanneer wij het lezen vanuit de grondtekst, gemeente, dan kunnen we ook enigszins begrijpen waarom Boas dat zegt. Hoort gij niet, mijn dochter, zo zegt Boas het, ga niet om in een ander veld om op te lezen, ook zult gij van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. Daar zit eigenlijk al iets in van dat het erop lijkt dat Rut al bezig is om naar een andere akker toe te gaan. Want de akkers die grensden aan elkaar en het was heel gemakkelijk om naar een andere akker te lopen. En het is alsof Boas het in de gaten heeft. Hij zegt, hoort gij niet mijn dochter? En Rut die zal opgekeken hebben en naar Boas niet weggaan. Niet naar een ander veld gaan om op te lezen. Maar hier zult gij u houden. Bij mijn maagden. Hoort ze hier de toestemming waarop ze gewacht heeft. Dat ze daar staat op de akker. Ze weet het is de Heer van de akker. En nu geeft hij toestemming. Bij mijn maagden. Als de hoeken van de akker geen halmen meer geven, kom maar wat verder. Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen. Gij zult achter haar lieden gaan. O, wat is dat toch kostelijk, gemeente, wat hier Boas tegen Rut zegt. Hij komt hier dus met een gul aanbod. Boas die gaat hier verder dan de wetsbepaling van Mozes. Rut, het mag. Het mag. Kom maar, kom maar. En dan het tweede wat hij zegt. Heb ik de jongens niet geboden dat men u niet aanroeren? Met andere woorden, de jongens die mogen je niet wegsturen. Die mogen niet zeggen, weg jij. Nee, hier hoor je niet. Ja, de hoeken, ja, maar die zijn licht. Nou, dan ga je maar naar een ander veld toe. Nee, de jongens mogen je niet aanroeren. Die moeten je de volle ruimte geven. En als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Je hoeft dus ook niet naar huis te gaan. Want dat deden ze van tijd tot tijd om toch wat water te drinken, jongens en meisjes. Want ze durfden natuurlijk niet te drinken van het water van de jongens. Nee, zegt Boas, je mag ook water drinken. Wat laat Boas merken? Dat hij een opmerkelijke interesse heeft voor Rut. Het is de eerste stap van Boas om Rut voor te bereiden op het toekomstige huwelijk, geliefden. Dat hij de losser is, dat weet Boas. Die weet dat hij de losser is. O gemeente, hoeveel te meer geldt dat voor de meerdere Boas? Het viel mij zo op bij het lezen van dit hoofdstuk, dat alles van Boas uitgaat. En hoeveel te meer geldt dat van de meerdere Boas? De meerdere Boas ziet die zoekende Rut. En de meerdere Boas die begint te spreken tot die arme tobbers, die Rut, die zoekers, in al hun zielsverdriet, gaat hij hen toeroepen. Hoort gij niet, mijn dochter? Want die meerdere Boas die zal die arme buitenstaanders, die dobbers brengen onder dat huisgezin Godsgeliefden. Zij zullen een naam krijgen meer dan der zonen en der dochters geliefden. Hij zal ze toebrengen. Hij zal hen laten blijken dat hij hen ziet en gaat met hen spreken. Als een sprekend God in Christus openbaart de Heere aan de zijnen zich. Door hen te lokken en te trekken naar de akker van Boas. En hen een plaats te vergunnen waar ze zichzelf geen plaats durven te geven. Onder de maaiers. Kom maar achter de maaiers. Kom maar wat dichterbij. In dat evangelieveld, in het woord des Heren, geliefden. En hij zegt vervolgens, heb ik de jongens niet geboden u niet aan te roeren. En wat wil dat zeggen, gemeente? Dat ook de jongens op de akker zijn, dat zijn de ambtsdragers, dat zijn de medearbeiders op die akker, dat zij voorzichtig om moeten gaan met die tere zielen. En dat is een les voor ons, broeders. En ook voor mij. Hebben wij daar oog voor? Voor degene die zichzelf er niet bij durven te scharen. Die van verre staan. Dat wij ze naderbij proberen te krijgen. En hen proberen te lokken om dichter bij de genadeweldaden te brengen. Middelijkerwijs. Of stoten we ze af. En dan moeten ook Gods knechten soms de hand in eigen boezem steken. Want dan kunnen ze soms ook wel eens zo omgaan met die tere zielen. Dat ze het kleine nietige leven dat pas begonnen is. Zomaar onder de voet kunnen lopen. Wat is het toch een heilige kunst. Om dat eerste leven op te luisteren. Die ritselingen. Dat zoekende leven. En te zien wat de meerdere Boas in het leven van de zulken doet. Want de meerdere Boas die is zich van plan geliefde vanuit het eeuwige raadsbesluit van God aan die zielen te openbaren. En dat is een bekend woord geliefden onder ons. We hebben het pas nog erover gehad, catechisanten, belijdeniscatechisanten. Het woord openbaren dat betekent iets wat je eerst niet zag en dat je dan dat gaat zien. En de meerdere Boas die openbaart zich stapsgewijze in het leven van de zijne. Die komt niet in één keer in het volle licht op Gods kinderen af. Maar stapsgewijze. En hij openbaart zich in de eerste instantie in het woord. Een woordsopenbaring. Zodat je hem in het woord gaat zien. Gaat horen. Dat is eigenlijk een beter woord. Gaat horen. En dat wordt bevindelijk ervaren, dat een woord ter bemoediging tot je ziel gesproken wordt. En dat hij blijkt een vriendelijk beschermer te zijn. Zoals we dat gaan zingen van Psalm 36. Heb ik de jongens niet geboden dat zij u niet aanroeren. Want hij zal als de koning van de kerk ook die lammeren bijeen vergaderen en hem beschermen, geliefden. En toestemming te geven om water des heils te scheppen uit de fonteinen des heils. Want voor de waarneming van die zielen is dat alleen voor Gods volk. Maar toch zijn ze dorstende naar de Heere en verstaan ze gestalte in Psalm 42. Als die daar zegt, het eigend het der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot, naar de frisse waterstromen. Dan mijn ziel verlangt naar God. Dan komt dat levend godsgemis zo sterk naar voren. Want het is hen te doen om de gemeenschap met God, geliefden. En als ze dan te horen krijgen vanuit dat evangelieveld. Dat dat water nu ook voor zulke zielen is. Hoe teer en vriendelijk gaat de Heere toch om met die pas beginnende zielen. Die door de liefde een verbroken en verslagen hart in zich omdragen en bedroefd zijn van geest. En zich als een vreemdeling schuchter begeven op de akker van Boas, want kijk, de naam christenen en de huigelaars, die zijn brutaal en die redeneren met de beloften. Maar die ware verbrokenen van hart, die zijn bescheiden en schuchter en wachten, die staan van des morgens vroeg tot 's avonds toe, te wachten op die toestemming. En haar thuisblijven is weinig. Die zijn ijverig in het waarnemen van de genademiddelen. Gods kinderen weten dat. Die lokkingstijd, wat was dat toch een kostelijke tijd, niet waar? Een tijd waarin zo ontzettend gewaar werd, dat de geest je aanspoort om te luisteren naar de prediking. En boeken te lezen en wat had je toch een verlangen om bij Gods volkje te scharen en om eens een keer een gesprekje te hebben met een van Gods kinderen, geliefden. O, die lokkingstijd, dat is toch zo'n goede tijd. En daar reageert Rut op. En dat lezen we in vers 10. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde en zeide tot hem: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent dat ik een vreemde ben? Als Rut dat hoort uit de mond van Boas, dan valt ze neer. Zie je het voor de jongens en meisjes? Ze begrijpt dat niet. Waarom heb ik genade gevonden? En dan gebruikt ze in het Hebreeuws een woordspeling. Dat zien we in onze vertaling niet zo. Het wordt hier in onze vertaling vertaald met: dat gij mij kent dat ik een vreemde ben. Maar in het Hebreeuws zou je het zo kunnen vertalen, dat is in het Nederlands niet zo netjes natuurlijk, dat u mij als een ongekende behandelt als een gekende. Zo staat het er. Prachtig is dat, hè? Dat u mij als een ongekende, want Heere, ik ken u niet en ik hoor niet bij uw volk, hè? Dan ga ik het al een geestelijke les geven, daar moet ik eventjes mee wachten natuurlijk. Maar u proeft wel wat ik daarmee bedoel. Als een ongekende behandelt u mij als een gekende. En ze is wel een gekende. Een gekende des Heren, want de Heere kent degene die er zijn en zijn. Maar daar kom ik straks even op terug. Maar zo praat ze dus tegen Boas. Ze ervaart hier de vriendelijke bejegening van Boas. En dat is nou ook de beleving van een zoekende Rut, geliefde. Wanneer dan vanaf de akker van Boas de meerdere Boas zich trapsgewijze gaat openbaren aan de ziel. En dat zij vanuit het woord verklaard wordt en een gezicht krijgt op de meerdere Boas. En zijn woorden verneemt uit zijn mond, geliefd. Op een wonderlijke wijze, gelijk dat bij het Nathanael gebeurde. Nathanael was ook zo'n topper. Hij zat onder de vijgenboom. En Filippus die komt bij hem. En die zegt: wij hebben hem gevonden, waarvan de profeten gesproken hebben. Jezus van Nazareth. Nou, en Nathanael, dat was een onderzoeker van de profeten. En daarom zei hij gelijk: nou, dat klopt niet, Filippus, want kan er uit Nazareth wat goeds komen? Dat kan niet. Nathanael die wilde wel wat horen wat in aansluiting was met het woord des Heren. Dat hebben die zoekers. Die zijn scherp in het opluisteren van de zuivere bediening van het evangelie. Kom en zie, zegt Filippus. En zo gaat Nathanael toch mee met Filippus. En dan zegt de Heere Jezus: waarlijk een Israëliet in de welke geen bedrog is. En daaruit blijkt dat Jezus hem kent. Want dat zegt hij: van waar kent gij mij? Ik, een ongekende. Ik word behandeld als een gekende. Van waar kent gij mij? Eer u Filippus riep, zag ik u onder de vijgenboom. De Heer kent degene die de zijne zijn. En hij is alwetend. En hij weet wat er afgetopt wordt in de binnenkamer, geliefden. En daarom maakt hij dat op een gegeven moment bekend. Dat wat in de binnenkamer uitgesproken is, dat zal dan op de daken verkondigd worden. En dan zegt hij het, gij zijt de koning Israëls. En dat zegt hij ook vanuit de diepe verwondering en aanbidding, geliefden. En dat zien we bij Rut hier ook. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, daar ik een vreemdeling ben en dat gij mij behandelt als een gekende? Dat u mij kent. Dat is een diep woord, dat kennen. Dat is een bevindelijk kennen. Dat u mij aan de lijve doet ervaren wie u bent. In uw genegenheid tot mij. Hoe heb je dat wel eens beleefd? Dat is geen vreemde zaak voor Gods kinderen, die weten daarvan. Maar dan weet je ook wat dat uitgewerkt heeft in je leven. Dan spreek je het uit met een Jacob, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw. Dan zeg je het met Petrus, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat brengt altijd in de verootmoediging, gemeente. Want ze durven zichzelf niet bij de zijnen te scharen. En wat zegt Boas daar dan op? Want dat is natuurlijk belangrijk. Een ongekende, behandeld als een gekende. Wat zegt Boas dan? Vers 11 en 12. Wij lezen dat. En de versen 11 en 12, gemeente, dat is het hoogtepunt van de preek. Dat is het hoogtepunt van onze tekst. En Boas antwoordde en zeide tot haar, het is mij wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na de dood uw spans en hebt uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten, en zijt heen gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kendet. De Heere vergelde uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere, den God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. Deze woorden, gemeente, vormen de kern van onze tekst. Waarom? Omdat hier duidelijk uit blijkt dat Rut een kind van God is. Dat zij iets van het geestelijke leven kent. Want Boas, die gaat dat verklaren. En als Boas dat verklaart, dan gebruikt hij schriftuurlijke uitdrukkingen. En dat is o zo belangrijk. Wanneer de zaak in het hart verklaard gaat worden in het leven van Gods kinderen. Daarom vloeit het letterlijke en de geestelijke les in deze twee teksten in elkaar over, gemeente. Want wat zegt Boas hier tegen Rut? Allereerst zegt hij, het is wel aangezegd. Dat geschiet niet in een hoek, gemeente. Wat er gebeurt wanneer de Heer in je leven komt. En wat wordt er dan gezegd over Rut? Heel eenvoudig. Wat gij uw schoonmoeder gedaan hebt. Hoor je het? Daar komt het in openbaar of iemand het nieuwe leven kent. Het komt openbaar in de vrucht. In de liefde. In de liefde tot de naaste. Dat was een gerucht geworden in Bethlehem. De keuze van Rut kwam openbaar in het volgen van Naomi en in het verzorgen van Naomi. Wat gij gedaan hebt na de dood van uw man. En dan komt die schriftuurlijke kenmerken die Boas hier hardop uitspreekt. Want dan zegt hij, en hebt uw vader en uw moeder en uw land, uw geboorte, verlaten en zijt heen gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kende. Rut die zocht niet haar onderkomen zozeer bij Naomi. En ook niet zozeer in Bethlehem, maar bij de God van Naomi. En dan gaat Boas, die gaat hier een parallel trekken met Abraham. Want wij horen hier eigenlijk dezelfde woorden als bij de roeping van Abraham, Genesis 12 vers 1. Boas die gaat hier haar typeren als een dochter Abrahams. Abraham, ga uit uw land en uit uw vaders huis en vertrek bij uw maagschap vandaan en ga naar het land dat ik u wijzen zal. Met andere woorden, Boas die zegt tegen Rut, je bent openbaar gekomen in die roeping. De Heere heeft je getrokken bij uw vader vandaan, bij uw moeder vandaan en bij het land uw geboorte. En dat doet een mens van nature niet. Echt waar niet. We zijn met al de vezels van ons bestaan gehecht aan onze aardse betrekkingen. Is dat niet zo, familie van Wingerden? Ja toch? Dat wij zo gehecht zijn aan onze aardse betrekkingen. Is dat niet zo, weduwe in ons midden, weduwnaar, man, vrouw, vader, moeder. Gehecht aan je huis, aan je vader, aan je moeder, aan het land uw geboorte. Maar als God het nodig had, nodig acht, dan komt hij krachtdadig arme verloren zondaren weg te roepen bij alles wat een sta in de weg is om tot de gemeenschap met God gebracht te worden. Kijk, dat moet je niet direct één op één toepassen op de rouwdragenden in ons midden. Laat er geen misverstand komen. Maar ik wil er maar mee zeggen, ik ook hoor, we zijn ontzettend gehecht aan deze wereld. Ik heb het wel eens een keer gezegd in uw midden, toen zat ik te fantaseren over een brand. Maar dan hoopte ik maar dat mijn studeerkamer niet in brand zou gaan staan. En dan zie je ook maar hoe gehecht je bent, hè, aan alles wat je lief is, want die boeken die zijn me lief. We zijn zo gehecht aan alles wat deze aarde ons te bieden heeft. Maar Rut was openbaar gekomen in het vertrekken. Vertrek! Vertrek! De schriftuur. En dan ook het andere wat daarop volgt. De Heere vergelde uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere. En dan hoor je weer iets schriftuurlijks, ook van Abraham. Toen Abraham zo topte in Genesis 15 vers 1 en bang was dat de koning van Kedorlaomer wraak zou nemen en dat hij al zijn bezittingen kwijt zou raken. Wat zei de Heere toen tegen hem? Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En de Heere vergelde uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere, den God Israëls. En dan zie je weer zo'n schriftuurlijke aanduiding. Dat was diep in het hart van Rut aanwezig. Dat zij als een arme weduwe, een vreemdeling, alleen maar door de Heere zelf verzorgd wilde worden. En dat alles wat ze kreeg, dat dat van de Heere zou zijn. Zodat ze daar getuigenis van kon geven. Zo was ze gegaan naar de akker van Boas. En nu gaat Boas dat een naam geven. Dat dat inderdaad ook zo is. En dan vervolgens dan zegt Boas, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. Dat is een beeld. In de eerste instantie is dat een beeld, geliefden, van een vogel die zijn vleugels wijd uitspreidt en de kuikens lokt wanneer er gevaar is om onder die vleugels te schuilen. Er is genoeg plaats voor die kleine kuikentjes. Zo is het ook bij Rut en dat mag Boas hier verklaren. En dat geldt voor alle zoekende Ruts, geliefden. Die zoekende Ruts, die kennen die twee woordjes nood en uitkomst, hoor. Nood en uitkomst, echt waar. En die weten wat dat is. Dat toevluchtnemende geloof. Dat schuilen bij de Heere. Die kennen die woordjes uit Psalm 143. Het zijn maar drie woordjes. Bij u schuil ik. Die in het hachelijk slot Een hoop alleen vestigen op de Heere zijn God. Die weten wat het is om vanuit een nood en ellende zich tot Hem ter genezing te wenden. Die kunnen het dan niet nalaten wanneer zij opgejaagd worden door die zielenjagende Satan van buiten. Om de toevlucht te nemen tot de God van Israël en schuiling te zoeken onder zijn vleugelen. En ook wanneer de binnenpraters en plagen, dan zeggen ze het in de binnenkamer, ach Heere, het is helemaal niks met mij. Maar ach Heere, ik kom tot u alleen. Heer, ik ben ellendig en noodruftig, maar Heere, denk nog eens aan me. En zo nemen ze de toevlucht tot de Heere onder zijn vleugelen, gemeente. Maar dat woordje vleugelen, dat heeft ook nog een andere betekenis. Dat woordje vleugelen, daar kunnen we ook een ander beeld bij roepen, namelijk het beeld van een kleed. En dat iemand zijn kleed over een ander uitspreidt. En geliefden, dat is een beeld dat we in de schrift tegenkomen voor een huwelijksaanzoek. Wij vinden dat bijvoorbeeld in Ezechiël 16. En dat lezen wij in vers, ik zal even opzoeken waar het staat, vers 8. Daar staat, en als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en ziet, uw tijd was de tijd der minne. En u komt het beeld en zo breide ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere, en gij werd de mijne. En juist die uitdrukking wat hier staat, dat hij zijn vleugel over hem uitspreidt, dan zeggen onze kanttekenaren, dat is een huwelijksaanzoek. En wat is dat groot, geliefd, wat hier Boas zegt. Wat Rut nog niet verstaat, maar wat Boas toch al zegt. Want als Boas hier zegt dat zij de toevlucht heeft genomen onder de vleugelen van de God van Israël, dan spreekt Boas daarmee uit dat deze weduwe, Rut, deze jonge weduwe, gezien heeft dat zij een andere man nodig heeft. Een andere man. En ik hoop dat alle weduwen en weduwnaren dat leren in hun leven. Ook degene die letterlijk weduwe en weduwnaar zijn, maar ook de geestelijk weduwen en weduwnaren. Dat moet je beleven. Dat komt nog. Straks in Rut 3 wordt dat verklaard. Maar Boas die zegt het hier toch al. Dat je de toevlucht hebt genomen onder die vleugelen. Want de Heere die lokt de zijnen naar zich toe. Om ze onder zijn vleugelen te krijgen. Zodat ze de slip van zijn mantel gaan aanraken, zoals die bloedvloeiende vrouw de toevlucht nam tot Christus. Omdat ze in het woord een openbaring had gekregen van die meerdere Boas. Ze had van hem gehoord. Al de medicijnmeesters had ze uitgeprobeerd. Ze was ermee vastgelopen, geliefden. En toen had ze gehoord van die grote medicijnmeester. En vanuit die woordsopenbaring waren er werkzaamheden gekomen in het hart. En dat zijn de werkzaamheden van het zaligmakend geloof. Want het zaligmakend geloof wordt getypeerd door toevlucht nemen. Betrouwen betekent dat. En zich toevertrouwen aan hem die zich aan de ziel in het woord openbaart, gemeente. Om zo in die toevluchtneming een hart uit te storten voor het aangezicht van de Heer. Gemeente, kennen we daar iets van? Want wanneer wij iets beleven van die aanbidding van een Rut, dat we zeggen, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent terwijl ik een vreemde ben. Waarom is dat zo, Heere? Verklaar het eens nader. Dan wil je toch dat dat schriftuurlijk verklaard wordt. En wat zien we hier? Dat Boas dus teruggrijpt naar Rut 1 vers 16 en 17. dat de keuze van Rut hier bevestigd wordt. En dat die schriftuurlijk verklaard wordt. En zo willen al Gods kinderen geleid worden, gemeente. Die willen niet buiten Gods woord onbevestigd worden in het geestelijke leven, dat ze gewaar worden in de ziel. Maar dat het een naam gaat krijgen. Zodat je hoort van, ik mag ook iets kennen van de waarachtige kenmerken van die krachtdadige inwendige roeping Gods. Zoals Abraham geroepen werd uit Ur der Chaldeeën. En dat weet je, dat geschiet niet in een hoek, gemeente. Dat word je gewaar, want dat kun je niet tegenhouden. Kijk, de ernstige, welmenende roeping van de dienaar des woords, die ketst af op het harde hart. Die kan hooguit wat gemoedsaandoeningen geven en indrukken geven, zodat je er een poosje werkzaam mee wordt. Maar die krachtdadige, onwederstandelijke roeping Gods, gelijk een Abraham dat beleefd heeft, die kun je niet tegenhouden. En dat is een blijvende zaak in het hart. En die komt openbaar in die vrucht, in een zelfverloochenend leven en in een achterlaten van alles wat je vroeger lief was en wat je nu tot een last geworden is. En dat er een nieuwe lust in je leven gekomen is, een sterke betrekking op alles wat van God is en ook een betrekking op hem die zich dan aan je ziel openbaart, op die meerdere Boas. Dat word je gewaar, geliefde. En als je dan weer loopt te tobben net als een Abraham, en je krijgt dan die woorden naar je toe, ik ben uw schild, uw loon zeer groot, dan is dat o zo gepast. En daaraan kun je ook vernemen of het van God is, geliefden. Want een woord wat je van de Heere krijgt uit zijn mond, dat is o zo gepast. Dan ligt dat op de akker van Boas en dan zeg je, o dat dat er nou ligt op de akker van Boas, dat dat nou gesproken wordt op mijn ziel. Dat dat nou bevestigd en verklaard wordt. Dat past als een sleutel in een slot. En dat geeft werkzaamheden, geliefden. Dat geeft houvast in dat heen en weer slingerende leven. Dat is nou een vrucht van zijn profetische bediening, geliefd. Hij draagt zorg voor de zijnen. En hij bemoedigt ze. En hij ondersteunt ze, geliefden, in die lokkingstijd. Kijk, en dat blijkt ook wel wanneer Rut daarop reageert in vers 13. Dan zegt zij, en laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer. Dewijl gij mij getroost hebt. Dewijl gij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt. Hoewel ik niet ben gelijk een uw dienstmaagd. Hoor je het? Het is een woord dat precies bij Rut past. Wat Boas uitgesproken heeft. Zij weet zich getroost daardoor. Het is een woord naar haar hart. Precies zoals het staat in Hosea 2 vers 13. Ik zal ze lokken. Ik zal ze voeren naar de woestijn en spreken naar haar hart. Onze kanttekenaren schrijven dan vriendelijke, bemoedigende woorden spreken naar haar hart. En gemeente, wie zeggen deze woorden nou in het geestelijke leven, terwijl ik getroost ben? Dat zijn nou juist die ongetroosten. Door onweder voortgedreven, die verdrukten, die smart kennen, die smart vanwege het goddeloze, verdoemelijke hart die van binnen, die smart vanwege het ongeloof, die smart vanwege het gemis, die smart ook, die droefheid naar God over de zonde, die smart die ze voelen vanwege het gemis aan de gemeenschap met God. En die smart, die komt openbaard in het gebedsleven, in dat zoekende leven, geliefden. En in die smart, in die zielsverdriet, in dat gemis, daar begeren ze nou in getroost te worden. En als ze dan vertroost worden door de profetische bediening van die meerdere Boas, geliefden, als hij dat leven verklaart en als hij toezeggingen doet, als hij lokt, als hij die ruimte aanbiedt,
Als hij laat zien dat er nou echt ruimte is voor zulke tobbers op de akker van Boas, dan zeggen ze, terwijl gij mij getroost hebt, terwijl gij naar mijn hart gesproken hebt, het sluit zo, geliefde. Het sluit zo. Nee, het stuit niet. Maar het sluit juist. Ja, en ach, dan zeggen ze, hoewel ik niet ben gelijk een uwe dienstmaagden. Dat durven ze niet. Ze durven zichzelf absoluut het eigendom niet te noemen van die meerdere Boas. Maar ze hebben wel dierbaarheid en gepastheid en noodzakelijkheid in mogen zien. Bij de een meer dan bij de ander, geliefde, maar ze hebben het mogen zien. En dat geeft een sterke betrekking op hen. En dat doet hen zingen met Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heere, die is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt. Hier elk in liefde dronken. Amen. Adventstijd op de akker van Boas. Heere, wilt u het toepassen, opdat het beleefd mag worden. Maak ons maar wie we zijn in onszelf, Heere.
en van onszelf. Een arme, verloren zondaar die buiten het paradijs terechtgekomen is, verarmd door de zonde en aangewezen op de meerdere Boas, die rijke Christus. Heere, wilt gij dat toch leren uit vrije genade? Breng ons ook vanmiddag weer in getrouwheid in uw huis en aanvaard onze dank in de vergeving onze zonden om Christus willen. Amen. Wij zingen Psalm 118 en daarvan het eerste vers: laat ieder zeren goedheid loven. 118 vers 1. Zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.